Stof voor onze overdenking is het u voorgelezen schriftgedeelte uit Hebreeën 12. En daarvan lees ik u voor het 22e vers, Hebreeën 12 vers 22. Daar spreekt het woord des Heren al dus, maar gij zijt gekomen tot de berg Sion en de stad des levende Gods, tot het hemels Jeruzalem en de vele duizenden der engelen. De vorige keer hebben wij het gehad over de uitnemendheid van Sion boven Sinaï. Toen is ook dit schriftgedeelte gelezen, alweer even geleden in verband met de feestdagen. En toen zijn wij ook gekomen tot en met dat 22e vers, het eerste gedeelte van vers 22. En het vervolg daarvan zouden wij nog een keer op terugkomen, wat wij dan deze avond wilden doen. We hebben gehoord, kort samengevat, de uitnemendheid van Sion boven Sinaï. En nu zijn zij gekomen, zegt de apostel, tot de berg Sion en de stad des levende Gods, tot het hemels Jeruzalem en de vele duizenden der engelen. Over Sion en de stad des levende Gods hebben we al iets gezegd. Hier wordt het aardse gebruikt om het hemelse aan te wijzen. Immers, gezien vanuit de woestijnreis en vanuit de Sinaï, waar de Heere tijdelijk zich openbaarde, had Sion en Jeruzalem uitnemendheid boven de woestijn en boven de Sinaï. Want de Heere had gezegd daar te willen wonen op zijn heilige berg onder de lofzangen Israël. Maar de apostel gebruikt dat beeld nu juist om nu aan te duiden de uitnemendheid van dat hemelse, van die troon van Gods genade en ontferming, van de stad welker kunstenaar en bouwmeester hij zelf is, de stad die fundamenten heeft. En dan zegt hij erachter, en dan nemen wij de draad weer op, en de velen duizenden der engelen. Wij weten uit de schrift van 10.000 × 10.000 engelen. En dat ook de engelen genoemd worden in Gods openbaring op de Sinaï. Daar stond alles in het teken van de angst. Immers, ook al openbaarde God zich in zijn genade, zij konden niet dragen. En de heiligheid van die grote God, die deed hen van schrik terugdeinzen. En nu staat hier in die tegenstelling, zij zijn nu gekomen, ook tot de vele duizenden der engelen. Daar hebben zij toegang toe, in dat hemels Jeruzalem. Dat wil zeggen, de kerk in de hemel en op aarde is aangevuld, is aangesloten bij de engelen, Gods gedienstige geesten. Ja, ze zijn zelfs verheven boven de engelen, want zij zijn gekocht met het bloed van het onbestraffelijk en onbevlekt lam. Nu geen schrik en vertwijfeling, maar een geopende toegang ook tot en met Gods heilige troongeesten. En tot de algemene vergadering. Sommigen hebben dat bij de engelen gevoegd. Anderen hebben het gevoegd tot de algemene vergadering en de gemeente der eerstgeborenen. Dan betekent het dus een vergadering die dezelfde is als de gemeente der eerstgeborenen. Dat zou je ook uit deze vertaling op kunnen maken. En dat is ook goed. Maar laten wij het even iets anders zien. De algemene vergadering, daarmee wordt oorspronkelijk bedoeld een feestelijke vergadering. Een vergadering van vreugdevolle vergaderden. Een vergadering waartoe opgeroepen werd door het geklank van de bazuin en door de trompetten. Zoals Israël zulke samenroepingen kende, tot grote, algemene, blijde, vreugdevolle vergaderingen voor het aangezicht des Heren. Wat is dan die algemene vergadering? Die algemene, die blijde vergadering zou je kunnen noemen de gemeenschap der heiligen. Tot die vergadering die volkomen in de hemel is en die hier op aarde in beginsel wordt aanschouwd en beleefd. Je zou het dus kunnen zien als een kerkvergadering die feestelijk bijeengeroepen is door het geluid van de bazuin en van de zilveren trompetten. Dat is die door de Heilige Geest zelf en door het heilig evangelie opgeroepen zijn om tot de vergadering te komen. Waarvan hier op aarde ook gezongen wordt: ik zal met oprechte onderling vereend in hun vergadering en raad hem plechtig eer bewijzen. Wat is dat wonderbaarlijk. Je kon van Israël bij de Sinaï ook spreken van een vergadering. Maar het was niet zo'n vreugdevolle vergadering. Want het geluid van donder en het gezicht van de bliksem verschrikte de harten. Maar hier is sprake van iets veel groter. Van door het heilig evangelie, door Gods krachtdadig roepen, geroepen te zijn tot de bruiloft van het land. En hier in beginsel reeds vergaderd te zijn onder het heilrijk evangelie. En al is er dan een scheiding tussen, of een onderscheiding tussen de triomferende kerk hierboven en de strijdende kerk hier beneden, toch is het in feite één in de Heer Jezus Christus. Want ze zijn alle geroepen door het heilige evangelie uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Laten we de nadruk bij deze zinsnede even laten vallen op de strijdende kerk. Op de vreugdevolle en blijde vergadering die hier op aarde een aanvang neemt. Want hier wordt die vergadering getypeerd. En dan staat het er zo niet letterlijk, maar het oorspronkelijke heeft wel die betekenis van die algemene vergadering. Waardoor wordt die vergadering getypeerd? Door het vreugdevolle. En als je dan kijkt wat een mistroostige, nare mensen wij zijn. Of overdreven naar de andere kant, waarvan je zou moeten zeggen, zeg tot het lachen, gij zijt onzinnig. Zeg je, wat is dit heilig en goed. De vergadering waar de Heere hier op aarde toe roept, is geen rouw in de kerk brengen, maar is eigenlijk de sprake van de blijdschap die eens onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht straalt ten hoogste toppen zal stijgen. Och, wij hoeven die blijdschap geen gestalte te geven in een gemaakte en gewilde vrolijkheid. Maar er zit wel wat in, wat eens iemand schreef, dat het niet zo best is als de Satan het onderscheid niet meer ziet tussen een klooster en tussen de kerk. Als de kerk een kloosterrijk lijkt, van zelfkastijding, eigen gemaakte vroomheid, afzondering en noem maar op, dan is dit toch een heenwijzing dat het waarachtig is, het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Die wandel in het land van de schaduw des doods, over dezelfde zal een licht zijn. Dat weet ik wel, de onderwijzing, de vermaning, de bestraffing hoort ook bij de dienst van het woord, bij het werk van de Heilige Geest. En Paulus dankt God dat de gemeente te Korinthe bedroefd was geworden naar God. Daar dankt hij God voor. Maar dat wil toch geen zin zeggen dat het doel en de bedoeling van God en de Geest de droefenis zijn. Want hij is de God der blijdschap, aller verheuging. Hij ontmoet de vrolijke en die gerechtigheid doen, die zijn er gedenken op hun wegen. De God aller blijdschap. Dat is zo groot. En als dat ook gevonden wordt, want doorgaans kan je ervan op aan dat bij alle achs en ochs. Opa zei wel eens, och was de koning van Bazan, die hebben ze gedood. Maar als dat het kenmerk wordt van die feestelijke vergadering, dat we dan toch niet op het goede spoor zitten. Als er niet iets doorstraalt van het grote wonder dat wij, die zonder God in deze wereld waren van nature, vreemdelingen van zijn verbond en belofte, dat het God behaagd heeft om ons te vergaderen uit alle landen en geslachten, die op een akelig pad in de wildernis dwaalden, die hongerig en dorstig waren, hun ziel werd in hen overspeld. God leidde ze op een rechte weg om te gaan tot een stad ter woning. Wat moet je dan toch zeggen eigenlijk, och Heere, Alle ellende en naargeestigheid hoort bij mij. Maar uw vriendelijk aangezicht geeft vrolijkheid en licht. God de Vader heeft deze vergadering bepaald. Want hij heeft in eeuwige liefde zondaren uitverkoren in Christus. Christus heeft de plaats gereed gemaakt, de ruimte, door zijn bitter lijden en sterven, door zijn verstrooiing, heeft hij de plaats bereid, dat ze samen zouden komen, rond hem, in zijn bloed en wonden. Als we eens even overzien allerlei dingetjes die er hier op aarde zijn, dan voelt ge, daar ligt toch het middelpunt van de vergadering. Het Lam Gods dat geslacht is, dat de zonde der wereld wegdraagt. En de Heilige Geest heeft zo'n dienaarsgestalte aan willen nemen, dat hij uitgaat om ons uit onze vergadering met de zonde, de wereld en de duivel uit te halen en ons toe te roepen: kom, alle dingen zijn gereed. Wat een drieëne God is werkzaam geweest tot deze blijde vergadering om die doorgang te laten vinden. Wat staat het op recht en waarheid, Paul, het vastgebouw van zijn gunst te wijzen, dat naar het gemaakte stek in eeuwigheid zal rijden. Ben je wel eens verblijd vanwege de vergadering? Je kunt natuurlijk wel wat lopen te klagen en zeggen wie je bent, maar dat weten we al, want dat staat in de Bijbel. Wat het bedenken van het vlees is, dat is de dood, dat is alles wat niet goed is. Als dat de overhand heeft, dan zie je totaal niks. Dat weten de werken des vlees. Maar nou de werken van de geest. Om eens verblijd te zijn. Als je kijkt wat het betekent dat jij met al je narigheid en het bedenken des vlees, welk vijandschap is tegen God, nochtans niet zou willen ruilen met iets of iemand buiten die God en buiten die Christus. Omdat je in zulk een lege, grauwe duisternis kijkt, dat je moet zeggen, dan waren we de allerellendigste van alle mensen. Ja, de kerk is zich niet altijd bewust op de vergadering wat het betekent dat God uit een onbegrijpelijk welbehagen zondaren bijeen gaat. De kerk is zich ook niet altijd bewust, ik zeg niet dat deze vergadering precies gelijk getred houdt met de zichtbare kerk. Dat zeg ik niet. Het kan wel een kerk zijn en weinig vergadering. In de ware zin van het woord. En het kan wel eens weinig op kerk lijken en dat het toch de vergadering is. De feestelijke vergadering. Maar dat neemt niet weg. Als de zaken recht liggen, is de kerk toch ook de zichtbare kant van de vergadering. dat het nou een wonder is als je in de kerk mag komen door Gods genade. Ik vind het altijd zo moeilijk om over de kerk te praten in de zin van, ja, waarom kom je niet? Als een mens nou uit onkunde, uit blindheid handelt, dan zeg je, ja, er is over te praten. Maar als een mens reden neemt of zoekt om de vergadering te laten voor wat het is, dat vind ik altijd zo moeilijk. Dan denk ik, dat kan toch bij een zondaar niet in het geding zijn. Al zou die nou nog zoveel problemen hebben en dit en dat. Maar dan is het toch in het hart, is Gods getuigenis dat eeuwig zeker is en slechte wijsheid leert. Het is moeilijk. Daaruit merk je wanneer beseft een mens nou eigenlijk dat de kerk, dat de vergadering, waar het woord des Heren gepredikt mag worden, de sacramenten worden bediend, dat dat iets is van God. Van God. En dat je dat niet kan gebruiken als een soort wapen van ik kom niet of ik kom wel. Want we zijn er niet, maar je zou zeggen, mens mag God wel op zijn blote knieën danken dat de Heer hem ergens een plaatsje geeft in de vergadering. En als hij zegt, ja, maar ik voel me zo dood of ik ben zo dood, voor wie vergezelschap is bij alle levenden, is er hoop, want een levende hond is beter dan een dode leeuw. Kijk, dat heeft niets met een naam te maken, zo moet je dat niet opvatten. Een soort kerkmuur, zo bedoel ik dat niet. Maar wel met het bewustzijn, of we dat in ons leven kennen, dat we niet met ons eigen bij de vergadering aankomen. En met onze eigen problemen en aan- en opmerkingen daar komen. Maar dat we daar komen om Gods wil en om Christus wil. In de erkentenis dat het niet onze keus geweest is, maar dat het Gods keuze geweest is, die ons heeft gebracht onder zijn dierbaar woord en getuigenis. Laat ik ook niet te ver gaan daarin. Want terwijl ik het zeg, denk ik, wie en wat zijn wij toch geworden? Minder dan niet een ijdelheid. Er is geen trouw en geen waarheid bij ons mensen te vinden. Nochtans is het verblijdend als mensen mogen erkennen dat God ze heeft geleid tot de vreugdevolle vergadering. De vergadering waar met eerbied gesproken de notulen worden gelezen van die eerste vergadering. Van een drieënig God die lust had om zondaren zalig te maken zonder zijn deugden te krijgen. Een vreugdevolle vergadering omdat daar ook verkondigd wordt hoe God dat heeft gedaan. In Christus Jezus, zijn lieve zoon, en waartoe hij dat heeft gedaan. Vreugdevolle vergadering, omdat de Heilige Geest er is, die die vergeters, die geen eens een agenda bij elkaar kunnen krijgen, dat hij die vergeters telkens weer terugroept, herinnert, indachtig maakt, die dingen die des Heeren zijn. Ja, zo begint de Heere God bij één te vergaderen. En de gemeente der eerstgeborenen die in de hemelen opgeschreven zijn. Hier wordt de gemeente ook genoemd, de vergadering, een gemeente der eerstgeborenen. Maar de Heere Jezus is toch de eerstgeborene? Hij is toch degene in wie de Vader al zijn welbehagen heeft. En die de einde der aarde en de heidenen tot zijn bezitting heeft ontvangen. Maar hier wordt die gemeente eerstgeborenen genoemd, omdat zij erfgenamen van God en mede erfgenamen van Christus zijn. Hier worden zij aangeduid als verblijvende op deze aarde, als de uitverkorenen. Wie erfenis bewaard blijft in de hemelen. En die in de kracht Gods door het geloof bewaard worden tot de zaligheid. De eerstgeboorte kreeg de rechten, de zegeningen. Nu, zo is de kerk ook een kerk. In en met Christus van eerst. Geborenen. Zij zullen de hemel en de aarde erfelijk bezitten. Zij zullen lopen en niet moede, wandelen en niet mat worden. Ze zullen de beloofde erfenis op Gods tijd zeker verkrijgen. En hier, zolang ze hier zijn, al is het dan dat zij benauwd worden, zodat zij moeten vluchten voor Esau of voor Saul. En soms om eigen schuld moeten vluchten, gelijk David voor zijn zoon Absalom. Nochtans mogen zij onder dat alles zijn en blijven de gezegenden des Vaders. Het volk van zijn keuze en van zijn welbehaag. Waar de poorten der hel haar niet zullen kunnen overweldigen. Waar hij zelf garant staat dat niemand zal achterblijven. Om in de stad te verschijnen voor God in Sion. Die gemeente der eerstgeborenen. Die zijn in de hemel opgeschreven. Wat een voorrecht. Er is wel eens geteld onder Israël ook ten tijde van Mozes. En je kunt die opsommingen lezen in de geslachtsregisters. Maar dat heeft nog niets te beduiden. In die zin, in vergelijking met dit. Nee, dit wil aanduiden het onuitsprekelijk wonder dat uw namen geschreven zijn, zegt de Heer Jezus, in het boek des levens. Dat God ze weet, opgeschreven. Hier op aarde kunnen kerken boeken bedriegen. En tempeljournalen kunnen ons bedriegen. Ja, dat kan. Het boek van lidmaten hier beneden dat hoeft niet altijd gelijk te zijn met het boek hierboven. Wij hopen van wel. Wij hopen, en dat is de hoop van iedere zondaar die het alleen van genade verwacht, dat alle degenen die ingeschreven staan hier op aarde, ook in de hemel ingeschreven zullen blijken te zijn. En dat in niemand gevonden worden een boos en ongelovig hart om ten ene male af te wijken van de levende God. Maar het is geen garantie. Je kunt niet zeggen, het zit met mij wel goed, want ik ben lid van die of die kerk. Nee. Dan zegt de Heidelberger, waarvan ik geloof dat ik een levend lidmaat ben en eeuwig zal blijven. Dat is die kerk van de opgeschrevene in het boek. Er wordt er niet één vergeten. Nee. God zegt dat allemaal niet omdat er letterlijk in de hemel een boek van papier is. Daarom niet. God zegt dat om ons bekend te maken en zijn kerk te troosten. Ik ken u bij naam en ik vergeet u niet. Ik heb u in mijn beide handpalmen gegraveerd. Uw muren zijn steeds voor mij. Daarom zegt God dat. Opgeschreven in de hemel. Terwijl ze zelf op de aarde zijn. Op de aarde. Maar dat doet weinig ter zake. Dat we hier op aarde in die of weet ik waar. In de gemeentelijke boeken ingeschreven zijn. En in de burgerlijke stand. Maar in de hemel opgeschreven zijn. Betekent al. En God bladert in dat grote boek. Zinnebeelden gesproken. En er staat bij ieder boek achter. Begin, voortzetting en einde. Daar zijn onze bepalingen bij inbegrepen. Op een enige manier. Elk mens, zijn tijden zijn bepaald en in Gods hand. Maar op de vergadering is het zo, als God komt. En God komt in het heilige evangelie. Maar als hij nou komt, omdat het boek aanwijst. En hij roept, dan is er ook een present. Dan is de man of vrouw of kind, is er, onmiddellijk, als ze van de vergadering van beneden naar de vergadering van boven moeten. Staat ergens ook op een grafsteen. Daar staat een roep. Ik zal maar zeggen dat dat kind, het was een klein kind dat gestorven was. Ik verzin de naam, want dat weet ik niet meer. Ik weet alleen de strekking. En dan staat er... Johnny. En dan staat er onder... Ja, heren. Met de betekenis... God riep dat kind. En toen was het er ook. Wat is dat wonderbaar. Geen absenten zijn erbij. In de diepste zin van het woord. Opgeschreven. In Gods boek. En als je de vergadering straks zal overzien. Dan zijn ze er allemaal. Allemaal. Van de kleinste tot de grootste. Van Manasse tot Obadja, tot de moordenaar. Wat gaat ons dat beperkte begrip te boven? Wij nietige kleine schepseltjes. Die vaak het alles zo zien als een enorm groot raderwerk. Waarbij wij zo'n onbeduidend nietig radertje zijn. Een wormpje dat uit de grond kruipt en door de wielen, door het rad van de tijd vermorzeld en vermalen wordt. En dat God nu zegt, nee. Nee. Al lijkt het u zo, één verwarring. Één grote ijdelheid. Er is een boek dat des levens is, voor mijn aangezicht. Daar staat. In. En als het tijd is, al zou je het nog zo goed naar je zin hebben op de aarde, al had je voorspoed, als het tijd is, present naar het hemels Jeruzalem, naar Sion met zijn vele duizenden der engelen. Gaat nog verder. En tot God de rechter over allen. Het is beter om te lezen. En tot de rechter die God is over allen. Zeker, God is ook rechter over allen. Maar het gaat hier over de gemeente, de vergadering, die namen geschreven zijn in het boek. Dat wil zeggen, ze worden geroepen tot de rechter. Is dat dan geen benauwen? Is dat dan zo'n voorrecht? Dat lijkt wel weer op Sinaï. De rechterlijke God. Hoe is dat eigenlijk? Nou, hier staat het in de gunstige zin. En tot de rechter die God is van al. Dat betekent, die rechter is die God die alle tong die in het gericht tegen u opstaat, tot zwijgen zal brengen. Het is die rechter die recht zal doen aan al zijn uitverkorenen. Recht in Christus. O nee, denk dan hier niet aan die rechter die in grimmige toren ontstoken is. En die wapenen smeet, verdervende wapenen, tegen de goddelozen. Maar denk aan die rechter die recht gesproken heeft in Christus Jezus. En nu uit genade recht spreekt over al zijn kinderen. Die in de vergadering laat horen, ik vind in gunst en niet in wraak mijn lust. De hitte van mijn gramschap is geblust en hij is God overal. Dat wil zeggen, hij die het oppergezag voert, zal zich door niets en door niemand laten beletten om Jacob voor eeuwig vrij te spreken, ook in die laatste rechtspraak, als hij komt op de wolken des hemels. Dat is hier juist het wonder, dat zij komen mogen tot die rechter, niet op grond van hun gerechtigheid, maar op grond van de verworven gerechtigheid in Christus Jezus. Daarom staat er ook geschreven, wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene God? God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? En omdat onze rechter de God is van alle, zal ook niemand te durven wagen om zijn mond te openen tegen die allerhoogste rechter. O, wat is dat heilig evangelie troostrijk om armen en ellendigen, veroordeelden te bemoedigen. Want nou is het recht dat God voor eeuwig buiten de deur sluit. Maar nou is het ook recht dat God voor eeuwig gelukkig maakt. Die twee dingen, die kunnen wij niet begrijpen. God doet geen onrecht als hij de mens van voor zijn aangezicht verdoet. Maar hij doet ook geen onrecht als hij de zondaar zalig maakt en zich over hem ontfermt. Want hij die rechtvaardig is, eer hij de zonde ongestraft liet blijven, heeft hij dezelfde gestraft in zijn heilig kind Jezus aan het hout. Die rechter heeft het bewijs van betaling binnen. Wat je ook aan zou dragen, je hoeft niet en je kunt niet betalen. Er is betaald, dat is recht. Dat ik het niet betaald heb, maar een ander, dat is Gods eeuwige raad en zijn bestel ten aanzien van de verlossing. Maar dat is betaald. En als de rekening vereffend is, en de rechter heeft alles binnen, en je komt daar als zo'n zondaar aan, met niets dan schuld, dan kijkt die rechter en zegt, hier staat het. Er is betaald. Ja, maar ik weet het, ik spreek heel menselijk hoor, ik weet er niet van. Ja, dat is niet het belangrijke, maar er is betaald. Mijn deugden zijn verheerlijk, mijn wet is opgeluisterd en vervuld, en de straf is gedragen. Wat een eeuwig, onbegrijpelijk wonder, dat God nou daarin recht doet. In de oude kerk lees je, het Oude Testament lees je nog wel eens dat er geroepen wordt om recht bij God. En dan denk je wel eens, ja, hoe kan dat nou toch, hè? Hoe kan een mens nou op Gods recht en op zijn gerechtigheid en rechtvaardigheid een beroep doen? Dat de mens een beroep doet op Gods genade en vergevende liefde, ja, maar een beroep op Gods gerechtigheid. Ja, maar dat heeft ook mede als achtergrond. Als God belooft, ik zal rein water op u sprengen en gij zult rein zijn. Als God belooft ons van al onze drekgoden te reinigen, dan is het gerechtigheid bij God als hij het ook doet. Dat is ook gerecht. Dat hij zijn belofte vervult. Voor ons kan het niet anders zijn, zou je zeggen in de ervaring, dan enkel genade en gunst. Maar soms hoor je zondaren pleiten om der gerechtigheidswille, dat God toch zelf gezegd heeft, ik zal uw God zijn en uw zaadschot. Dat is ook gerechtigheid. Daarom, de rechter die hier genoemd wordt, is de vrijspreker van de vergadering. Hier laat hij de stukken al voorlezen op de vergadering. Het is volbracht. Er is betaald. Eigenlijk, al heeft iedere stof zijn eigen karakter, dat weet ik wel. Maar eigenlijk is toch elke vergadering, is een vergadering in het teken des kruises. Is een vergadering vanwege het offer voor de zonde. Is een vergadering waarin het grote verzoendag is. Kwijtschelding. Elke vergadering, altijd als de Heere zijn evangelie laat verkondigen, wordt er kwijtgescholden. Niets meer aan te dringen. Och, het is wel verstaan, als een mens daar niet voor ingewonnen wordt, voor het heilige evangelie en voor dat kruis waar de Heer Jezus Christus in lijden en vernedering gehangen heeft. Als daar zijn hart niet voor ingewonnen wordt, dat hij er helemaal niks aan vindt. En dat hij er ook nog tegen in verzet komt. Want het is ons nou eenmaal eigen om wat mee te brengen. Maar die nou in zijn leven door die geest en dat woord zodanig ontdekt wordt, dat hij zegt, Heere, hier sta ik met mijn handen, maar er zit niks anders in dan zonde. Hier ben ik met mijn hart, maar het is een ellendig verloren hart. Het gedichtsel is alleenlijk boos van zijn jeugd aan. Voor diegene wordt het een levende troost, heilig evangelie. Die kunnen goed en blijmoedig elkander toeroepen. Vrienden, wat hebben wij toch een wonderbare Heeren en zaligmaker. Wat een getrouwe herder Israël, die zijn leven gegeven heeft voor de schaap. Zal dan die rechter, die zijn eigen zoon geoordeeld heeft, zal die dan die vergadering oordelen? Voor eeuwig buitensluiten? Nee. Hij straft ze vanwege al hun overtredingen uit liefde. Hij doet ze soms wandelen op donkere en moeizame paden en wegen uit liefde. Alles wat je maar in kunt denken, wat hij doet, heeft ten diepste als achtergrond zijn liefde. Ja. Wij hebben zo'n natuur van die oudste zoon, weet je wel. Die denkt, wat hoor ik daar toch allemaal thuis? Lijkt wel of dat de vergadering is. Ik hoor gerei en gezang. Het lijkt wel of dat ze aan het dansen zijn en aan het zingen. Het lijkt wel een bruiloftsfeest. En toen er een van de knechten zei, uw broeder is gekomen. En je vader heeft het gemeste kalf geslacht, want hij heeft gezegd, deze mijn zoon was dood en is weder levend geworden. Hij was verloren en niks gevonden. Toen werd hij zo boos. Werd hij zo boos. Was hij er dan, had hij het dan zo slecht? Nee. Want vader zei, kind, al het mijne is het uw. Men behoorde dan vrolijk en blij te zijn. Je hoeft die oudste zoon trouwens, geloof ik, niet zo ver weg te zoeken, hoor. Niet zo ver weg. Want zo is nou mensen, dat gunt hij nou niet. Dan kan hij niet de zon in het water zien schijnen. Hij kan niet van harte blij zijn en zeggen, jongen, jongen, dat jij weer thuis bent. Nee, voor een mens is het zo, oh, nou denkt hij zeker nog naar de hemel te gaan op die lelijke schooier, hè. Ja, nou zal het opeens alweer bijdraaien. Eerst heeft hij een hoop lol en leut gehad in deze wereld en dan tenslotte dan komt hij terug. Afzakken. Zo praat de mens. Wat een aard. Heren, zegt de kerk, breek in stukken wat voor u niet wil bukken. Want ze begonnen blijde te zijn. Brengt die oude jongens, die oudste broers, die loonwerkers in de waarneming, terwijl ze toch eigenlijk alles hebben ontvangen. Alles toegezegd, al het mijn is het uwe. Breng ze ook op dat plekje, dat ze naar binnen komen en zeggen, broer, ach jongen, je hebt het er niet best afgebracht. Maar hier staat nog een veel kwaaiere. Want hoeveel keer dat ik vader al verdacht heb van dit en van dat. En het is niet waar, want vader is goed en goeddoende. Beste mensen, dat ze zo bij de vergadering mogen komen. Want bij de rechter is het onrecht niet. Als hij de ellendige afgedwaalde in zijn armen sluit en hem kust. Bij de rechter is het onrecht niet als hij een ring aan de vinger geeft en schoenen aan de voeten. En als de kaarsen overal staan te branden, nee. Hij is rechtvaardig. Daarom wordt de kerk toegeroepen. Vrees niet. Ik ben het. Ik ben het zelf. En de geesten der volmaakte rechtvaardigen. Nou, daar wordt dan in zonderheid de kerk hierboven bedoeld, de triomferende kerk die al afgelost is hier van hun aardse post. Afgelost, ja. Ik vind dat nog een zwaar woord, afgelost. Want je zou soms kunnen denken dat het zulke goede soldaten zijn, die altijd de wacht hebben gehouden, nooit in slaap zijn gesukkeld, maar altijd dappere wederstand hebben geboden tegen de spionnen, tegen de duivel en de zonde. Maar ik moet zeggen, Heer, ik verdrukt verdwaald ik. Ik heb gedwaald langs vele omwegen. Zoek uw knecht, Heere, waar hebben wij u hongerig en dorstig gezien? Laten we dan liever zeggen, ze zijn verlost. Verlost. Ook van de wacht waar ze in slaap vielen, kunt gij niet één uur met mij waken. Er staat volmaakte rechtvaardig. Zijn ze dan in alle opzichten al volmaakt? Nou, het is nog niet helemaal af, want het zijn de geesten der volmaakt rechtvaardigen. En er komt nog een keer een lichaam bij. Aan zijn heerlijk lichaam gelijkvormig. Maar volmaakt rechtvaardig, dat woordje volmaakt, wil hier ook weer zeggen, zoals zo vaak in de Hebreeënbrief, ze zijn bij het doel aangekomen, op het hoogtepunt zijn ze gekomen. Ze zijn bij Sion, bij God terecht gekomen. Er is geen zonde meer, geen gedachtenis zelfs meer aan de zonde. Al die jammerlijke zonde die ze bedreven met gedachten, woorden en werken, is allemaal van de baan voor eeuwig. Hebben wij daar dan contact mee? Ja, soms wel. Want die rechtvaardigen, die zijn bij het Lam. En wij staren door het geloof naar het Lam dat de zonde ter wereld wegneemt. Die volmaakt rechtvaardigen, die zijn gekocht en gewassen door het bloed. Wij niet anders, als het goed is. Ook alleen maar door het bloed. Dan kan er zelfs hier op aarde een proeven en smaken zijn. Een contact met de triomferende kerk en de strijdende kerk. Dat kan ook nog. Geeft de Heere soms ook bij ogenblikken dat er iets is van gemeenschap. met de triomferende en de strijdende kerk. Van één keer in mijn leven ben ik me dat heel sterk bewust. Dat ik 's morgens op mijn werk was. Het was in de winterdag, meen ik. En ik was net een poosje aan het werk. En dan werd ik zo blij. Zo verheugd dat ik was zachtjes aan het zingen in mijn eigen. Ik dacht, wat zou er toch gebeurd zijn? Wat zou er toch gebeurd zijn? Er is iets gebeurd. Maar wat? Ik weet het niet. Ik weet niet wat er gebeurd is. Toen dacht ik, wie het is weet ik niet. Maar er is op dit ogenblik iemand eeuwig gelukkig geworden. Eeuwig gelukkig. Maar misschien wel aan het andere eind van de wereld. Iemand die ik helemaal nooit gezien of gekend heb. Maar dat je een afdruk voelde, iets van het heilot dat ze verkregen van God. En ik stond daar nog een beetje eigenaardig in mezelf over na te denken. Toen ging de deur open. Toen kwam de boekhouder binnen. En ik stond vlak bij de deur en zegt, de baas is dood. Oh. Ik denk, oh, het is mijn baas. Ja. Ik wist ook niet dat toen die sterven ging, zei hij, nou zingen jullie nog maar één versje. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Men loof hem, vroeg hem. Ja. Je kunt het niet zeggen. Je kunt het ook niet terughalen en weer levend voor je maken. Dat kun je niet. Maar op zo'n moment, dan zeg je ja, dat is wat van de blijdschap die onbepaald ten hoogste toppen stekt. Maar bij ons kan het niet genoeg stijgen. Het gaat weer over. Die baas, ik weet nog. Dat hij tegen me zei, hij was ouderling geworden. Ik zei, nou meneer. Hij zei, oh ja, ik heb het maar gedaan, jongen, zegt hij, je weet maar niet wat goed voor is. Ja. Ach, zegt hij, ik heb altijd de gedachte, het zal met mij nog net gaan als met die moordenaar aan het kruis. Ik zei, ja meneer, maar dat kun je natuurlijk wel denken, maar ja. Nou, en zo was het ook hoor, als die kans kreeg om je zakelijk te zien een kat te geven op de een of andere manier. Het was, ze zeggen wel eens een oude jood, maar verschrikkelijk. Maar midden in de ellende werd het toch vervuld. Heere, gedenk mij, als je in uw koninkrijk zult gekomen zijn en de Heere hoorde. Wat moet dat een blijdschap zijn? Als zo'n sterveling volmaakt rechtvaardig wordt. Er is niks, geen gebrek meer in. Toen heb ik ook beduust gestaan, eigenlijk hoeft dat ook niet, want je weet het al, want we zijn allemaal van die ellendige Adamskinderen. Maar ik heb nog nooit vrome mensen zo boos gezien. Eerst niet. Eerst waren ze even beduust. Maar toen dat over was, de eerste schrik. Nou, denkt hij zeker nog dat hij in de hemel is en dit en dat en zus en zo. Terwijl het zelf vaak zulke grote tijddieven waren van de baas, weet je wel. En altijd stonden te schelmen en te tieren soms. En denk, oh, wat is een mens, wat is in hem te prijzen. Want hij gunt het niet. Maar ze zijn gekomen tot het doeleinde. Die geesten der volmaakt rechtvaardigen. En hier mag de kerk zich één weten en soms één gevoelen. Met de kerk hierboven. Alsof ze ons toeroepen. Het zal hier haast zijn gedaan. En tot de middelaar des Nieuwe Testaments. Hij heeft allerlei kringen genoemd, hè. Hemel en aarde, engelen en mensen, verlosten. En hij eindigt bij hem om wiens wil dat alles verkregen. Niet omdat dat het allerlaatste is, maar om het naar het toppunt te stuwen. Gij zijt gekomen en dan krijgt de Heer Jezus weer die naam van middelaar van het Nieuwe Testament. Niet tot Mozes, niet tot Sinaï, maar tot die middelaar van dat nieuwe verbond. Van dat verbond waarin God alles op zich genomen heeft. Dat verbond waarin de Heer alles schenkt uit louter genade aan niets hebbende zondaren. Middelaar van het Nieuwe Testament. Dat is, je zou zeggen, een hoofdbenaming van deze Zoon des Vaders. Hij is de middelaar die met God verzoent door zijn eigen dood. Maar hij is ook het middelpunt in de vergadering. Om hem gaat het. Om hem wordt zijn evangelie verkondigd. Om hem wordt Gode lof gezongen in de psalmen Davids. O, wat zou je dan terugdenken, Hebreeën, naar vroeger tijden, naar vroeger dagen? Waarom zou je de inhoud van het waarachtige geloof inwisselen voor vorme dienst, voor onze plechtstatige eredienst, voor een handvol dode werk? Waarom zou je de inhoud, het voorwerp des geloofs, Jezus Christus, door iets of iemand laten verdringen? Hij toch alleen is uw zaligmaker. Hij is toch juist degene die voor u die ruimte geschapen heeft. Die weg, die verse en levende weg naar Sion, dat is hij toch. Jezus. Eigenlijk heeft toch Mozes ook naar hem uitgezien, want Mozes mocht dan een voorzitter zijn, maar hij was toch niet de middelaar van het Nieuwe Testament. Hij kon ook alleen maar zalig worden door dat middelpunt, Jezus, de ruimte maken. En gij zijt toch niet gekomen en je wilt toch niet meer terug naar dierenbloed of mensenbloed als iets betekenende voor God, nu gij zijt gekomen tot het bloed der besprenging, dat in der waarheid bedekt, reinigt, heiligt, dat bloed, dat leven van de Heere Jezus, dat hij uitgestort heeft in de dood. Weet wel, in het Oude Testament werd er gesprengd met bloed om de vaten en om alles, het hele heiligdom en priesters en noem het de heiligen. Maar dat zette eigenlijk geen zoden aan de dijk. Nee, want dat bloed kon niet reinigen. Maar gij zijt gekomen tot het bloed der besprenging. Tot de boodschap, het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonden. Besprenging. Het staat er zo wijs, zo in de zin van een priester die rijkelijk met dat bloed sprengt. Over de hoofd en op de hoofden van schuldige schepselen, die zo rijkelijk spreekt, die de meest zwarte zondaar hoe meelaat zo, hoe dodelijk krank, die hem reinigt van alles. En die kan zeggen, heden met mij in het paradijs. En dat bloed van deze Jezus, dat spreekt betere dingen dan Abel. Waarom? Of Abel spreekt ook nadat hij gestorven is. Dat weet je. Abel. Dat hij een meerdere offeranden deed dan Kain. Omdat hij in geloof uitzag naar het lam. Maar er is ook een andere sprake van Abel. En dat is vanwege de ongerechtigheid. Dat het zo ver met ons gekomen zijn, is haters van God en haters van de naaste. Daar spreekt Abel ook van. Zijn bloed roept als het ware om wraak tot de rechter van hemel en aarde. Vanwege deze laffe moord. Abel. Zelf ook een zondaar. Maar gereinigd door het bloed van Christus. Niet vanwege zijn roepende bloed. Abels bloed. Abel komt door zijn eigen bloed niet ten hemel in. Dat bloed bleef daar alleen maar op die aarde liggen als een stille schreeuw. Naar de hemel, dat de rechter zich ermee zou bemoeien en straffen zou. Degene die deze schandelijke daad gedaan had. Voel je dat? Hoe dat mensenbloed van Abel, dat het er ligt als een aanklacht en als een roep om straf. Maar nou spreekt dat bloed der besprenging. Dat bloed van de Heer Jezus. Dat roept nou om het behoud van moordenaren. Daarachter ligt het gebed, Vader vergeef het ze, want ze weten niet wat ze doen. Het bloed van Christus spreekt zoveel betere dingen, want het spreekt van verzoening, van ontferming, van genade. Wat een tegenstelling. Abels bloed ligt daar in de negatieve zin op de aarde en roept het oordeel Gods in. Christus bloed roept om de vrede met God, roept om de genade en barmhartigheid van God, dat die bewezen zal worden aan schuldige zondaar die hun handen uitgestoken hebben naar die oudste broeder. Dat is het wonder. Daar zijn ze toegekomen. Wie wil er nog een ander bloed? Of je eigen bloed? Nee. Alle bloed roept ergens om wraak. Maar het bloed van Christus roept om verzoening. Bij de Vader. En het wordt ons verkondigd tot verzoening. Welke God voorgesteld heeft tot een verzoening voor onze zonden. Nou, we gaan naar huis. Wie is er dan, wie zou er tegen God durven zeggen, het is met mij te erg, ik ben te slecht, ik ben te goddeloos, ik ben te meelaat. De onder, wie zou dat tegen God kunnen zeggen? Tegen zulk een rechter die op zodanige wijze recht heeft gedaan. Dat is nou de boodschap van het heilige evangelie. Die komt in de diepste put, in de donkerste gevangenis, tot de grootste der zondaar. Dat dat bloed reinigt van alle zonde. Ja, dan spreekt die trouwe Heere in de vergadering. Hoe lang zijt gij afkerig, o afkerige dochter? Ik heb toch uw afkeringen genezen en ik zal ze genezen. Hoe lang zult gij afkerige zondaren denken dat ik lust heb aan uw dood? Ik heb lust aan de dood mijn zoons, opdat gij leeft. En hij is zo sterk, hè? De Heer is zo sterk. Die macht van de liefde is zo sterk dat de meest harde, slechte, diepgezonkenste zondaar, die bij die gemeente is ingeschreven, die moet het ervan verliezen. En die gaat door de knieën en die wordt een keer zacht gemaakt in het bloed van het Lam. Amen.